We zijn de vorige keer blijven steken in 1 Korinthe 2. We waren verder al in vers 8, waar gezegd wordt dat niemand van de oversten deze wereld deze verborgenheid gekend heeft. Dat welke, waarmee het vers begint, slaat immers terug op de verborgenheid uit vers 7 en vers 1. Want dat is nou eenmaal Paulus een onderwerp hier. Hij zegt, niemand van de oversten deze wereld, namelijk Aion, heeft deze verborgenheid gekend. Want, zegt hij, indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heren der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En er wordt hier niks verder bij toegelicht. Maar de gedachte is eenvoudig. Dat is namelijk dat de kruisiging van de Heer Jezus de weg geopend heeft tot zijn opstanding. En daarmee tot het tot stand komen van een nieuwe schepping en al wat daarmee samenhangt. En de verborgenheid is natuurlijk juist dat wat samenhangt met die nieuwe schepping, althans met het begin daarvan. Verborgenheid heeft alles te maken met ook met eerst geboorterecht en dat soort dingen meer. Met het verschijnsel dat de Heer de eersteling is geworden, dergenen die ontslapen zijn. En wij als gemeente die gebouwd worden gedurende de bedeling van de verborgenheid, wij worden genoemd een gemeente van eerstelingen. Maar hoe dan ook, deze oversten hebben deze Heren der Heerlijkheid niet gekend, let op de uitdrukkingen, een Heer der Heerlijkheid, want dat heeft te maken nu met de heerlijkheid die Christus nu heeft. En hij zegt, ze zouden hem niet gekruist hebben, want als ze die verborgenheid gekend hadden, hadden ze geweten dat die kruisiging in feite de inleiding is. En misschien zelfs de noodzakelijke voorwaarde, misschien moet ik het zo zeggen, van de verborgenheid, namelijk van de opstanding en vervolgens ook van de hemelvaart van Christus, waardoor Christus een positie gekregen heeft die hoger is dan de oude schepping. En dat is wel het laatste wat de oversten van deze eeuw gewild zullen hebben. Immers, ik hoop dat we elkaar goed begrijpen, maar immers, van Satan wordt gezegd dat hij de eerste is van de oude schepping. Dat betekent niet dat hij daar de schepper van is, maar dat betekent dat hij is aangesteld om althans over deze oude zienlijke wereld te heersen. Op dat moment was hij nog geen Satan. Satan betekent immers tegenstander. Maar er wordt van hem gezegd, bijvoorbeeld in Ezekiel 28, dat hij geschapen werd om te regeren, in ieder geval over de aarde. Maar gesuggereerd wordt in ieder geval dat hij regeerde over de hele stoffelijke wereld. Vandaar dat later gezegd wordt dat de hele stoffelijke wereld in de macht ligt van Satan. En dat betekent dus dat Satan de hoogste was in ieder geval over de stoffelijke wereld. Vandaar dat hij wordt uitgebeeld in de gedaante van een slang. Want de slang is de uitbeelding van de vorst over de stoffelijke wereld. Vandaar dat de slang later een uitbeelding is wel degelijk ook van de Messias. Van Christus dus. Omdat hij eveneens inmiddels de vorst geworden is van deze stoffelijke wereld. Maar dat dan via de weg van dood en opstanding. Daar gaat het nou juist om. En de gedachte is deze, dat als Satan en zijn engelen geweten hadden dat de Heer het hoofd zou worden van een nieuwe schepping, dan zouden zij hem nooit in de dood gedreven hebben, uiteraard. Want doordat er een nieuwe schepping tot stand komt, is er een weg geopend om onder de macht van Satan vandaan te vluchten en om onderdeel te worden van een nieuwe schepping waarover Satan nog eenmaal niets te vertellen heeft. Dat is het hele verhaal. Dat is in een notendop het hele verhaal van de schrift. Hoe God uit deze oude schepping een nieuwe schepping voorbrengt. Hoe elk deel van de oude schepping in principe een nieuwe schepping kan worden. En dus ontrukt kan worden aan de macht van de vorst over deze oude schepping, namelijk Satan. Dat is het hele verhaal. En vandaar dat de kruisiging het keerpunt geworden is in de heilshistorie, omdat het de opstanding heeft mogelijk gemaakt. De dood is immers de manier waarop men normaal verdwijnt uit deze zienlijke stoffelijke wereld. Dat wil niet zeggen dat men daardoor gered wordt, het wil alleen zeggen dat men deze wereld verlaat. Want zo is het nou eenmaal. Het is een deur, de dood is een deur. Net zoals het kruis, als de vier, als een dalet, een deur is. Dat leggen we verder niet uit, maar het is alleen voor de goede verstaanders. Hè? Het is een uittreden uit. Maar het punt is dat daarna de mogelijkheid bestond om een andere wereld binnen te gaan. namelijk via de weg van het geopende graf, via de opzij gerolde steen. Het kruis is de uitgang uit deze oude wereld, zullen we dan maar zeggen. En de weggerolde steen is een beeld van wedergeboorte en daarom een beeld van opstanding. En dus het intreden in een nieuwe schepping. Ik vertel nu een heleboel dingen in de gauwigheid even. Maar ik hoop dat we vasthouden dat Satan dacht dat de kruisiging van de Heer Jezus een overwinning was van hem. En op zich was dat ook zo. Maar hij heeft er blijkbaar geen moment bij stilgestaan dat het mogelijk was daardoor om uit de dood op te staan en zodoende de eersteling te worden van een nieuwe schepping. Als hij zich dat gerealiseerd had, dan had hij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist. Dat is de gedachte. Want het blijft waar dat de Heer Jezus door kruisiging, maar speciaal door zijn opstanding, de overheden en de machten in het openbaar heeft tentoongesteld en zo over hen heeft getriomfeerd. Die triomf die gebeurde niet aan het kruis, die triomf gebeurde door de opstanding. Uiteraard, dat was de overwinning, niet de kruisiging. Maar de kruisiging was de noodzakelijke weg tot de opstanding. Dat is een heel simpele gedachte, bijna zo simpel dat ik het nauwelijks durf te zeggen. Maar het is dat je nou eenmaal eerst moet sterven om vervolgens te kunnen opstaan. Maar sterven op zich betekent verder niks, want als nauwelijks iets. Want het blijft waar dat een paar hoofdstukken verder, namelijk in 1 Korinthe 15, gezegd wordt dat indien Christus niet is opgewekt, wij nog in onze zonden zijn en dat ons geloof te vergeefs is. Dat wil zeggen, dat de kruisiging aan zich heeft geen zin. De kruisiging heeft zin gekregen omdat het gevolgd is door de opstanding en inmiddels ook de hemelvaart van de Heer Jezus. Dus de oversten deze Aion, die hebben de verborgenheid niet gekend. Anders zouden zij hem immers niet gekruist hebben. Maar je ziet hoe belangrijk het is dus om van de verborgenheid te weten. Hè? Satans hele plan viel in duigen, omdat hij de verborgenheid niet kende. En voor ons is net zo goed van belang om die verborgenheid te kennen. En die verborgenheid wordt dan dus weer genoemd in vers 9. En tot mijn grote plezier gebeurt dat weer aan de hand van het Oude Testament. Want er staat in vers 9, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien. En daar ligt de klemtoon op, hè? Hetgeen het oog niet heeft gezien. En het oor niet heeft gehoord, want och, er is zoveel gezien onder het oude verbond. 4000 jaar van heilshistorie, waarin God zich openbaarde aan de mens, er is ontzettend veel gezien geweest. Er zijn ontzettend veel tekenen geweest. De Heer heeft zichzelf, zelfs in een lichamelijke gedaante vertoond, heeft wonderen, tekenen gedaan op aarde enzovoorts. Maar hier staat hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En God heeft eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. He, dus er is heel wat gehoord in het verleden. Maar er staat hier dat wat het oor niet heeft gehoord en dat wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. En er is heel wat in het hart des mensen opgeklommen in het algemeen. Er zijn wat mensen die geweest die hun ideeën aan de Heer hebben voorgelegd en gevraagd hebben om verhoring van hun gebeden, van hun ideeën die zij uitgewerkt hadden. En soms gebeurde dat ook. Maar er staat, hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgekomen, hetgeen God bereid heeft, oftewel dat heeft God bereid, voor dien die hem lief hebben. En in vele gevallen stopt hier dan het citaat. En dat is min of meer terecht, omdat dit vers zo is aangehaald uit Jesaja 64, vers 4 staat er bij mij bij, dus zal wel goed wezen. Maar hier moet je natuurlijk niet ophouden te lezen. Dat wordt wel eens gedaan en dan wordt het vers prompt in een verkeerde betekenis toegepast. Men leest het voorgaande niet, men leest het volgende niet en zegt hetgeen het oog niet heeft gehoord en het oor niet heeft gezien, dat heeft God ons bereid, namelijk voor degene die hem lief hebben. En dat betekent zoveel als dat we wel het moeite doen om het te begrijpen, maar dat kan toch niet, want het oog kan het niet zien en het oor kan het niet horen. Het komt naar onze harten toch niet boven. Kortom, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Weet u nog? Hetzelfde vers. Dat is vers wat we al eerder gelezen hebben. Maar die beide versen spreken over de verborgenheid. Hier staat namelijk achteraan, doch God heeft het ons geopenbaard. Het is juist niet zo dat het verborgen is, het is juist zo dat het inmiddels geopenbaard is. In de tijd van Jesaja werd dit vers geschreven en toen was het inderdaad verborgen. Maar nu wordt er gezegd, God heeft het ons geopenbaard. Net zo goed als dat van de verborgene dingen in Deuteronomium 29 gezegd wordt. Ze zijn voor de Heere onze God. Maar in het volgende gedeelte, hier in 1 Korinthe 2, wordt juist uitgelegd dat het behoorde tot de Heere onze God. Maar dat die geest van de Heere onze God in onze harten is uitgestort, zodat wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want laten we maar gewoon verder lezen. Staat in vers 10, door God heeft het ons geopenbaard. Eigenlijk staat er gewoon, door God heeft ons geopenbaard. Niet zozeer het, maar God heeft ons geopenbaard. Dat wil zeggen, in het algemeen alles. Zoals in Efeze 1 staat, dat God ons zelfs de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Dus een vers met precies dezelfde strekking. Hoe men erbij komt dat je dat in Korinthe niet kunt vinden, toch alleen maar in de Paulinische brieven uit de gevangenis, dat is mij nog steeds een raadsel. Maar goed, God heeft ons geopenbaard. Hoe? Wel door zijn geest. En nou krijgen we een stukje, ja, ik zou bijna zeggen filosofie. Er staat achter, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. De geest, die hier genoemd wordt, is uiteraard Gods geest, zijn geest. Dat is al genoemd. Door zijn geest, want de geest. Dus de vraag, welke geest? Nou, die geest van twee woorden terug dus, hè. Gods geest, Gods eigen geest, onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Wel, die geest van God is uiteraard in God. Ja, je kunt ook zeggen, het is God, en dan is het ook goed. Maar je kunt ook zeggen, die geest is in God. En de diepten Gods, waar zijn die dan? Ja, ook in God. Ja, dat is dus hetzelfde. Vandaar dat de geest van God onderzoekt de diepten Gods. Want, en dan wordt er een eenvoudige vergelijking gemaakt, zodat iedereen het kan snappen. Er staat, want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Zie? Ja, je kunt er wel een vraagteken bij zetten. Er staat een vraagteken achter, maar daar valt geen antwoord verder op te geven, hè. Het is een eenvoudig stukje filosofie, dat als er iemand weet wat er in de mens is, dan is het de geest van de mens, want die is in de mens. Eigenlijk is het zo dat wat in de mens is, dat is zijn geest. Je kunt als twee verschillende dingen beschouwen, maar feitelijk is het één, is het hetzelfde. Zo, wie van de mensen weet hetgeen van de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Nou, en de Paulus past dat toe op God. Hij zegt, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Dat wat van God is, wordt gekend door de geest van God. Waarmee je maar weer ziet dat geest de aanduiding is niet alleen voor het onzienlijke, ook niet alleen voor de inwendige mens, maar ook voor kennis, voor informatie. Ja, het klinkt wat modern, zo bedoel ik het uiteraard niet, hè. Want ik hou niet van het moderne gedoe, zeker niet van moderne terminologie. Maar het is wel waar het om gaat. Geest is informatie. De kennis, redeneren, dat is geestelijk. Het is ook, het denken of redeneren is ook een geestelijke activiteit. En dat wat in God is, wordt geweten door de geest van God. Want de geest is de zetel van de kennis. Zoals de menselijke geest ook inderdaad de zetel is van zijn verstand en dus van zijn kennis. Dus, alzo weet ook niemand dat geen Gods is dan de geest Gods. En dat is een commentaar, dit vers, vers 11, is een commentaar op vers 10, waar staat, doch God heeft ons geopenbaard door zijn geest. Dat wil zeggen, de geest die in God was en die dus wist alle diepten Gods, die geest is in ons uitgestort. Die heeft het ons geopenbaard. Ja, vers 11 zegt nog, die heeft het ons geopenbaard. Dat wil zeggen, die geest van God heeft het tot ons gebracht. Maar na het commentaar van vers 11 komen we in vers 12, waar het nog nauwkeuriger staat. Want daar staat feitelijk dat wij de geest van God ontvangen hebben, dat wil zeggen zelfs in ons. Dat wat vroeger slechts in God was, dat is nu ook in ons. En ja, het komt allemaal door die dubbele betekenissen van Of de meervoudige betekenis eigenlijk van het woord geest, want geest is ook leven immers. Nou, dat leven van God, inclusief Gods kennis, is in ons geplaatst. Betekent dus dat niemand enig excuus heeft om de Bijbel niet te behoeven te studeren. Want in ieder geval is het zo dat God wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis der waarheid komen. En bovendien heeft hij ze door zijn geest in staat gesteld om tot die kennis te komen. Nou ja, neem niet weg dat God daartoe leraren gegeven heeft in de gemeente. Ik weet wel dat er mensen zijn die niet zelfstandig dat kunnen, om een of andere reden. Daar gaat het nou niet om. Maar je kunt niet zeggen dat God de mens in het algemeen, de gelovigen in het algemeen, niet in staat gesteld heeft om zelfs de diepten Gods te leren kennen. Dat staat hier toch? Ja, het kost enige moeite. Maar goed, het kan wel. Vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Kijk, als wij de geest der wereld hadden ontvangen, dan zouden we kunnen weten de dingen die in de wereld zijn. Ja, je zult misschien zeggen, wat is dat nou voor een vreemde opmerking, want voor wereld kun je dan van alles invullen, hè. Dan kun je elk vakgebied kun je daarop invullen. Maar de bedoeling is natuurlijk duidelijk dat we hebben niet ontvangen die geest, of welke geest dan ook, maar we hebben ontvangen het tegenovergestelde, namelijk de geest die uit God is. Het gaat om het contrast. Het betekent dat als wij de geest die uit God is ontvangen hebben, dan kunnen wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn, zegt de rest van het vers. Maar we moeten verwachten dat die geest ons dus niet leert de dingen die in de wereld zijn. Want wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Dus het leren kennen van de wereld, nou, dat kun je wel eens uitgesloten beschouwen. Die geest hebben we niet ontvangen. En in ieder geval is het niet de bedoeling van de gelovige dat hij de wereld leert kennen. Anders zou je wel ontvangen hebben de geest der wereld. En laten we wel wezen, stel dat de mens de geest der wereld heeft, dan heeft hij die in ieder geval niet ontvangen door wedergeboorte. Dan hoort dat dus in ieder geval tot de oude schepping en daarom dient het nergens toe. Dus laat maar zitten. Het gaat er maar om, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Dat betekent dus niet alleen maar van dit hebben we niet zoals we zoveel dingen niet hebben. Het betekent dat het ook inderdaad niet de bedoeling is dat wij de wereld bestuderen. Maar we hebben de geest ontvangen die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Welke dingen? Wel, die dingen die het oog niet heeft gezien. Het gaat dus om onzienlijke dingen. Die het oor niet heeft gehoord. En die in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat wil zeggen, we zouden het zelf niet kunnen bedenken. We kunnen het ook niet opmaken uit de oud-testamentische schrift. In dat woord vinden we het niet. Dus op die manier horen we het niet. Maar God heeft ons die geest gegeven langs geestelijke, langs onzienlijke en feitelijk dus ook langs overdrachtelijke weg. Want geestelijk betekent ook overdrachtelijk, hè? Langs overdrachtelijke weg leren we deze diepten Gods verstaan. En let wel, eerst stond er in vers 10 dat het ging om diepten Gods. Maar in vers 12 staat dat het gaat om dingen die ons van God geschonken zijn. Dan leg ze maar naast elkaar, hoor. Dat betekent dat de dingen die ons van God geschonken zijn, zijn de diepten Gods. Dat zijn dus diepe dingen. Die nauw verbonden zijn met de persoon van God zelf, diepst verbonden met zijn wezen. Dat kan ook niet anders, want het is immers zo dat wij leden geworden zijn van het lichaam van Christus en Christus is het beeld Gods. En het leven in Christus is het leven van God en het leven in ons is het leven van Christus. Dat betekent dat het goddelijk leven regelrecht in ons gekomen is. Niet via de weg van afstamming, via al de generaties, maar regelrecht door wedergeboorte. Het is bijna een onvoorstelbare zaak. Maar ja, het staat hier nou eenmaal. Nou, over die dingen zegt de apostel Paulus dat God ze ons geopenbaard heeft. En hij zegt er ook over dat hij die dingen ook spreekt. Het zijn de dingen die de Satan niet wist, die de oversten deze eeuw niet wisten. En dat is maar goed ook. Want stel je voor dat ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hadden. Het is maar goed dat wij er niks in te zeggen gehad hebben. Hè? We hadden nooit geweten wat we hadden moeten kiezen. Ja, hadden we nou die verborgenheid openbaar moeten maken, dan had het geleid tot het niet kruisigen. Of hadden we het maar gewoon moeten laten lopen en dan mede schuldig zijn aan de kruisiging. Het is maar goed dat ze het ons niet verteld hebben, dat ze het ons niet gevraagd hebben. Nou zie je waarom het verborgen was. Dat kon in wezen niet anders. He? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar als God dan, nou ja, enzovoort. Dan kunnen we al misschien de Heer helpen om een oplossing te bedenken. Maar het gaat er natuurlijk om dat we te maken hebben met dingen die al lang vaststaan. En dat achteraf gewoon verklaard wordt dat het verborgen was. En dat we achteraf ook een verklaring krijgen waarom dat dan eigenlijk zo was. Het was er maar één, want er zijn er meer natuurlijk. Er zijn meerdere verklaringen voor. Maar hoe dan ook, deze dingen, van deze dingen zegt de apostel in vers 13, de welke wij ook spreken. Namelijk de dingen die ons van God geschonken zijn, die verborgene dingen, die dingen uit de diepten Gods, die geopenbaard zijn nu aan ons, of worden nu aan ons, door Gods geest. En de geest is in feite de persoon van God zelf, en het belangrijke is dus dat deze dingen regelrecht verbonden zijn met de persoon van God. En nou recapituleer ik even terug in het hoofdstuk nog, hè? Weet u nog? Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is één vers. Maar de rest van het hoofdstuk spreekt erover dat Paulus nog zoveel meer te zeggen had, maar het niet gekund heeft. En hij zegt, want ik heb wel andere dingen te spreken. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, vers 6. Een wijsheid niet van deze wereld, want deze wereld weet er niks van. En de geest van deze wereld, die leidt niet tot kennis van God, die leidt hoger tot kennis van deze wereld. Dat brengt je dus niet zo ver. Zie? Maar zegt de apostel nu uiteindelijk in vers 13 weer, de welke wij ook spreken. Aan wie? Nou, aan volwassenen immers, zei vers 6. De welke wij ook spreken. Niet met woorden die menselijke wijsheid leert. U ziet, dat is gewoon de herhaling van vers 6. Althans van de inhoud van vers 6. Hè? Niet met woorden die menselijke wijsheid leert. Maar met woorden, en dan komt er een moeilijk vers. Er staat maar met woorden die de geest leert. In de vertaling staat heilige geest. Het schijnt zo te zijn dat het woord heilig er niet bij hoeft. Omdat het in de grondtekst eigenlijk niet voorkomt. Maar goed, het maakt zoveel niet uit. Want die geest is in ieder geval heilig. Ook al staat het er niet bij. Hè? Maar in ieder geval, het gaat erom dat de Paulus spreekt met woorden die de Heilige Geest leert. En, want dat had hij in de voorgaande verse al gezegd. Was immers de Geest van God die ons geschonken is. En die ons de dingen bekend maakt die ons van God geschonken zijn. Dus die Geest leert deze wijsheid. En het proces wordt dan beschreven in de laatste uitdrukking in dit vers. Er staat namelijk geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. En het probleem is hier dat het woord dingen in principe niet voorkomt. Dat wil zeggen, het gaat om geestelijke dingen. Hè? Geestelijke dingen in het algemeen. En er worden geestelijke dingen in het algemeen met andere geestelijke dingen samengevoegd. Maar de moeilijkheid is dat wij hebben het woord dingen of zaken of zo nodig om dit te kunnen zeggen. En we moeten kiezen, maar we hadden ook kunnen kiezen voor het woord personen bijvoorbeeld. En de woordspeling, of ja, de hele structuur van die zin gaat een beetje verloren in de vertaling. Maar uit het verband blijkt dat geestelijke dingen worden samengevoegd met geestelijke. Ja, dat mag je invullen. Ja, personen feitelijk, hè? Personen. Voor mijn part geestelijken, dat is de beste vertaling eigenlijk hoor. Geestelijken, want dat betekent geestelijke zelfstandige naamwoorden. Hè? Neem er maar één. Daar gaat het om. Het gaat om dat geestelijke waarheden geopenbaard worden of samengevoegd worden met geestelijke personen, namelijk met hen die uit de geest geboren zijn. Dat zijn wij immers. En al wat de geest geboren is, dat is geest. Je moet er misschien aan wennen om jezelf te zien als een geestelijke. Maar ja, we moeten de Nederlandse taal maar een beetje wijzigen, hè. We moeten mijn eigen woordenboek maken. Lijkt me het beste. Nou, als ze allemaal geestig zijn, dat betwijfel ik nog. Maar ja. Maar hoe dan ook, de gedachte is eenvoudig. De geest van God, inclusief de kennis die God heeft, inclusief het leven van God, is gekomen tot de gelovige. Daarom heeft de gelovige het leven van God ontvangen, maar daarom in principe ook de kennis van God. En zo wordt de kennis van God gebracht tot hen die uit de geest of uit God geboren zijn. Of een geestelijke kennis wordt gebracht tot hen die uit de geest geboren zijn. Tot geestelijke, daar gaat het om. En het principe blijft dat geest hoort bij geest. En omdat wij geestelijke zijn, uit de geest geboren zijn, kunnen wij de dingen des geestes Gods inderdaad begrijpen. Dat is het. En vandaar dat die verborgene dingen wel aan ons geopenbaard worden, maar dat ze ook in het verleden niet geopenbaard werden aan de gelovigen die leefden voor de opstanding van Christus. Waarom niet? Dat kon niet. Dan heb je een tweede argument. Dat kon niet. Ja, wij kunnen wel zeggen ja maar dat is eenmaal de Bijbelse gedachte. Dat kon niet, want zij waren nog niet uit de geest geboren. Ze waren wel gelovigen, maar ze hadden nog geen eeuwig leven ontvangen. Ze zijn in hopen zalig geworden. En in feite wachten ze nog steeds op het moment waarop zij kinderen God zullen worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. Ja. Want zo zit dat gewoon. En het gaat er namelijk om dat hier waarheden genoemd worden die niet van toepassing zijn op deze oude stoffelijke wereld als zodanig, zelfs niet op de aarde, maar die te maken hebben met onzienlijke geestelijke dingen in de hemel. En dan weet ik wel, dat kunnen wij moeilijk controleren, maar de Bijbel zegt, met name in deze verse, dat deze geestelijke waarheden slechts ontvangen, dus verstaan kunnen worden, door wedergeboren mensen, niet door anderen. En dan zeg ik het nog netjes, want er staat nog meer. Laten we maar gewoon doorlezen. Er staat namelijk in vers 14. Maar de natuurlijke mens. Ja. Maar dat staat er niet hoor. Er staat maar de zielijke mens. Als jullie ooit les gehad hebben van broeder Albert Raamaker. Dan zeg je zeelische mens. Hè? Of zoiets. Hè? Zielijk. Hij gebruikt een ander woord. Zeelisch gebruikt hij gewoon. Hè? Duitse woord geloof ik. Meen ik wel eens gemerkt te hebben tenminste. Maar het is een Nederlands woord voor zielig. Niet zielig, maar zielig. Met dubbel L. Dus maar de zielige mens. Het gaat erom. Deze uitdrukking betekent gewoon de mens die ziel is. Zo goed als de geestelijke mens betekent de mens die geest is. Het is niet alleen maar een bijvoeglijk naamwoord, maar zo'n term betekent dat de mens in wezen ziel is. En dat is volstrekt in overeenstemming met de schrift natuurlijk, die zegt dat Adam een levende ziel werd. Eventueel hangt er maar af hoe je dat vertaalt, maar hij was er een. En zo wordt het herhaald in 1 Korinthe 15, hè? Dezezelfde brief dus. Hier wordt dus gesproken over de mens die ziel is. De zielijke mens begrijpt niet, eigenlijk staat er ontvangt niet. We hebben er niet helemaal een goed Nederlands woord voor. In andere talen lukt dat weer wel. Een woord wat tegelijkertijd de betekenis heeft van ontvangen en begrijpen. To grasp in het Engels. Hè? Het heeft de betekenis van grijp, maar tegelijkertijd bevatten. Hè? Nou, zo'n woord is het. De natuurlijke mens ontvangt of begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dus de dingen die van de geest van God zijn. Die dingen waar het dus in de voorgaande verse over gaat. Het is al uitgelegd wat het is. Hè? De zielijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dat is het contrast. Want het contrast ligt tussen ziel en geest. De moeilijkheid van dat contrast is dat wij het niet meer kennen, omdat wij een Griekse cultuur hebben, een cultuur die opgebouwd is op de Griekse filosofie, en daardoor weten wij niet meer het verschil tussen ziel en geest. Wij denken dat ziel en geest beide aanduidingen zijn voor de onzienlijke dingen, voor de onzienlijke mens. En dat is het grote misverstand, dat is niet zo. Ziel is de aanduiding van de oude, sterfelijke mens. En dus in principe de zienlijke mens. En daar staat tegenover de geest, wat dus staat voor de onzienlijke mens. En de ziel is sterfelijk, want de ziel die zonder zal sterven, maar de geest is eeuwig, dat is contrast. Daarom zegt het Nieuwe Testament, Hebreeën 4 bijvoorbeeld, uitdrukkelijk, dat de schrift is als een tweesnijdend scherp zwaard, wat van een scheidt, wat scheiding maakt tussen ziel en geest. Dat zijn van de eerste dingen die genoemd wordt. En dat onderscheid moeten wij ook leren, want ziel is de oude mens en geest is de nieuwe mens. Vandaar dat ik altijd bezwaar maak tegen de term zielszorg. Ik hoop altijd dat het niet betekent wat het lijkt te betekenen, hè? Ik hoop altijd dat men bedoelt zorg voor de geest, zorg voor de nieuwe mens. En ik verbeeld me dan altijd dat het met de ziel vanzelf wel goed komt. Maar goed, daar zullen we maar niet over gaan discussiëren nou, hè? Maar ik denk dat de term zich zijn oorsprong ontleent aan de onkunde over wat de ziel is. Dat hoop ik maar dan, hè? Anders zou het nog erger zijn. Maar goed, de natuur, de zielijke mens, de mens die ziel is, begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want de ziel heeft geen contact met de geest. Het zijn twee verschillende dingen. Ziel is tijdelijk, vergankelijk, sterfelijk. En geest is blijvend onvergankelijk en onzienlijk. Die dingen staan tegenover elkaar. En daarom staat er, want zij zijn hem dwaasheid. De dingen van de geest van God zijn voor de ziel dwaasheid. En hij, namelijk de ziel, kan ze niet verstaan. Waarom niet? Ja, dat staat erachter. Omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Het aardige is dat je niet eens hoeft te weten wat het betekent, maar dat je de gedachtegang kunt volgen. Zolang je ziet dat ziel en geest tegenover elkaar staan. En er staat dus dat de natuurlijke mens, de zielijke mens, geestelijke dingen niet kan begrijpen, omdat hij ze niet kan onderscheiden. Dat wil zeggen, hij kan ze niet aan elkaar houden. Dat is onderscheiden, hè? Onderscheiden is verschil maken, onderscheid maken. Als je dingen wil begrijpen, moet je ze op een rijtje kunnen zetten. Maar als je niet eens kunt zien dat het gaat om dingen die op een rijtje kunnen staan, namelijk om losse dingen die in een bepaald verband horen. Kortom, als je alleen maar ziet één grote massa, ja, dan kun je het ook niet op een rijtje zetten. En je moet de instrumenten hebben om de dingen te kunnen onderscheiden. He? Kijk, je kunt witte en bruine bonen moeten sorteren. Dat doen ze deze vroeger in Drenthe, heb ik begrepen. Maar goed, he? Witte en bruine bonen. Maar ja, daar kun je wel moeten sorteren, maar als je kleurenblind bent, als je geen gevoel hebt voor kleur, dan komt daar natuurlijk niks van terecht. He? Als je kleurenblind bent, kun je de Nederlandse vlag ook zo moeilijk hijsen en zo. Maar daarom hebben ze de Olympische vlag gedaan met 3 ringen boven en 2 onder. He? En toen hingen ze hem nog op zijn kop. Ja, nou ja. Ik had het ook niet helpen. Licht was er genoeg, maar vooruit. Ze hadden kennelijk geen licht bij de vlag gezet. Maar het gaat erom dat je moet beschikken over kwaliteit, over bepaalde kwaliteit om te onderscheiden. Hè? Als je bepaalde voorwerpen op grootte moet sorteren, heb je meetinstrumenten nodig om die grootte te kunnen onderscheiden. Zo zit het nou eenmaal. En zo gaat het met deze dingen ook. Geestelijke dingen kunnen slechts onderscheiden worden door geestelijke mensen, uiteraard. Geestelijke dingen worden met geestelijke samengevoegd. Maar het samenvoegen van geestelijke dingen met zielijke dingen, dat leidt tot niks. Want de ziel begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Dat is dat. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Moet ik ineens denken aan Romeinen 7, waar staat dat de wet geestelijk is. Maar dat het lichaam, het vlees, dat is de ziel dus, zich niet onderwerpt aan de wet Gods. Want het kan ook niet, staat er. Daar heb je een illustratie van dat geestelijke dingen wel samengevoegd kunnen worden met zielijke, maar dat het niet accordeert. Dat ontstaat geen eenheid. Er ontstaat alleen strijd, oorlog. En wie er ook leeft onder de wet, hij staat altijd met die wet op gespannen voet, want het verdraagt elkaar niet. En daarom veroordeelt de wet de mens ter dood. De wet verdraagt de mens niet en de mens verdraagt de wet niet. Zie je? Dan heb je onder het Oude Testament een illustratie dat geestelijke dingen in principe niet samengevoegd kunnen worden met vleeselijke dingen. En het blijkt dan ook dat de wet die geestelijk is, slechts een zeer vleeselijke interpretatie heeft gekregen van vleeselijke mensen. Zoals het in Jesaja 28 staat, de wet is voor Israël geworden, gebod op gebod, regel op regel. Ze hebben er niks anders in gezien als een verzameling wetten en regels voor het praktische leven. En zo ziet men het dikwijls nog. En ieder die het zo ziet, bewijst daarmee dat hij ziedelijk is ingesteld. Ja, sorry. Ik kan het niet helpen, maar sorry. Maar het is wel zo. Want de wet in wezen is geestelijk, zegt de apostel Paulus. Dat betekent dat die geestelijke waarheden openbaar maakt. Maar die kunnen slechts ontvangen worden, begrepen worden door wedergeboren mensen. En, maar dan zeg ik weer te weinig, net als dat ik er straks te weinig zei. Want het verhaal gaat verder. Er staat namelijk dat de zielijke mens deze geestelijke dingen niet kan onderscheiden, omdat ze nou eenmaal geestelijk onderscheiden worden. En dan staat er, doch de geestelijke mens, de mens die geest is, eigenlijk staat er de geestelijke, streep het woord mens maar door, staat schuin gedrukt, daar heb je het, hè? Doch de geestelijke, dat is dezelfde geestelijke als geestelijke uit vers 13. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want de geestelijke mens is geestelijk en ontvangt en begrijpt dus geestelijke dingen. Mocht hij ze tegenkomen. Maar in ieder geval, dat kan hij, hè. Maar nou werkt het weer andersom. Nou wordt hij zelf weer van niemand onderscheiden. Want hij zelf is geestelijk en daarom wordt hij niet onderscheiden door degenen die niet geestelijk zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, het is niet zo moeilijk, hoor. Je moet je voorstellen, er zijn geestelijke dingen en zielijke dingen. En als wij horen tot de geestelijke dingen, horen tot de categorie die door de zielijke dingen niet begrepen wordt. En als wij horen tot de zielijke dingen, horen tot de categorie die de geestelijke dingen niet kan begrijpen. Dus het is of het een of het ander. Dat betekent dat je altijd moet kiezen. En dat is de tragiek van het christelijk leven, zeg ik dan maar. Je moet een keuze maken, één van beide. Dus, links of rechts. Dus de geestelijke mens kan geestelijke dingen begrijpen, maar zodra hij die geestelijke dingen gaat begrijpen en onderscheiden, wordt hij zelf van niemand meer begrepen. Waarbij natuurlijk duidelijk is dat niemand slaat op zielijke mensen. Natuurlijke mensen, niet wedergeboren mensen. Maar, nou wordt het langzamerhand tijd dat ik er nog wat bij vertel. Want ik zeg wel niet wedergeboren mensen, dat is waar. Maar dat bedoelt de apostel hier niet. Want anders had hij dat hier niet hoeven schrijven. Waar de apostel het over heeft, is over wedergeboren mensen, die dus de geest ontvangen hebben, daar heeft hij het dan ook over. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar het tragiek is dat zoveel christenen weliswaar uit de geest geboren zijn en dus geest zijn en dus geest hebben, dat zij toch kiezen voor een zielijk leven. En dat ze met oude normen, de normen van de natuurlijke mens, de normen van de ziel, de geestelijke dingen beoordelen. En ik zeg niet dat die zielijke normen zo slecht zijn, daar gaat het niet om. Maar ze zijn in ieder geval niet in staat om geestelijke dingen te onderscheiden, te beoordelen of te accepteren. Dat gaat gewoon niet. Daartoe mist de ziel de capaciteit of de instrumenten, of hoe je dat maar zegt, de kwaliteiten, hè. Dus het gaat niet alleen om dat niet wedergeboren mensen niet in staat zijn geestelijke dingen te begrijpen. Het gaat erom dat ook wedergeboren mensen die zielijk leven, die dus gericht zijn op de stoffelijke, zienlijke, vergankelijke en sterfelijke voorbijgaande dingen, dat die niet in staat zijn om geestelijke dingen te verstaan. En dat is het probleem waar het hier om gaat. Want in de praktijk bleek dat deze gemeente in Korinthe in hoofdzaak bestond uit zielijke christenen. Dat wil zeggen, gelovigen die zielijk waren ingesteld, die ingesteld waren op de oude mens. Dat laat zich betrekkelijk eenvoudig verklaren. Zij geloofden nauwelijks in de opstanding. De apostel zegt in dit hoofdstuk al dat hij er ook eigenlijk niet over gesproken heeft. En bovendien bevestigt hij dat in wezen nog in 1 Korinthe 15, waar hij hen, alsof het iets heel nieuws is, de opstanding van Christus doseert. En zegt, dan moet je wel weten dat hij is opgestaan. En als dat niet zo is, dan heeft je geloof geen zin, hoor. Hè? Want opstanding heeft te maken met die geestelijke dingen. Als je geen opstanding kent, en niet meer weet alleen het kruis, weet je alleen maar over ziel, namelijk over de oude mens, die vergankelijk is, hetgeen aan het kruis gedemonstreerd wordt. Maar dan ben je niet in staat om de geestelijke dingen te leren begrijpen. Daarom, de natuurlijke mens is in principe de mens die ziel is. En de geestelijke mens is de mens die geest is. Maar tegelijkertijd wordt het woord gebruikt over de instelling, de georiënteerdheid van de mens. Is hij georiënteerd op de ziel, dus op de stoffelijke dingen, of is hij georiënteerd op de geest en op de geestelijke dingen? En het moet duidelijk zijn dat de mens van nature gericht is op de zielelijke dingen. En als hij wedergeboren wordt, is hij dus nog steeds georiënteerd op de zielelijke dingen. Want hij moet nog veranderd worden. Romeinen 12 vers 1 wordt veranderd. De vernieuwing, nee vers 2 is het geloof ik, hè? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat denken moet veranderd worden. Het is een proces wat moet plaatsvinden na de wedergeboorte. Dan moet die geest die men ontvangen heeft, of die zojuist geboren is, het is hoe je het zegt, die geest moet tot ontwikkeling komen, moet opgroeien, zodat die wedergeboren mens op den duur in staat is die geest te gebruiken. Om namelijk de geestelijke dingen te onderscheiden. Hij moet dus groeien. En het probleem hier in 1 Korinthe 2 en 3 is dat deze Korintiërs, tot wie dit alles geschreven wordt, dat deze Korintiërs in feite nog kinderen waren, jonge kinderen in Christus. Daar staan een paar versen verder. Ik moet eerst nog nemen vers 16 van hoofdstuk 2. Waar staat, want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. De apostel zegt, niemand heeft vroeger die zin van Christus gekend. Het gaat om het verleden. Wie heeft hem gekend? Nee, niemand. Hij zegt, maar wij hebben de zin van Christus. En zin, ja, is een beetje een moeilijk woord natuurlijk, maar dat betekent zoveel als de gesteldheid, de instelling, de aard, de gezindheid. Ja, dat is het zo ongeveer. He? En die geaardheid heeft alles te maken met geest. En met de methode van denken enzovoort. En de apostel zegt, wel, wij hebben die zin van Christus. Vroeger was dat niet zo, dat kon niet. Maar nu, in deze bedeling, op grond van de opstanding van Christus, op grond van die verborgenheid dus, zal ik maar zeggen, hebben wij die geest ontvangen. En dus zijn we in staat deze geestelijke dingen te leren, en dus meer te leren dan alleen de kruisiging en de noodzaak daarvan. En dan zegt de apostel in hoofdstuk 3 vers 1, en ik broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, hetzelfde woord als in vers 15 en vers 13, hè? Ik broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, let wel dat het woord broeders erbij staat. Dat betekent dat hij het zegt tot gelovigen. Het woord staat er niet voor niks. Ik broeders, wedergeboren mensen dus, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. En alleen al uit dit verband blijkt dus dat vleeselijk dezelfde betekenis heeft als zielelijk. Of natuurlijk dus in vers 14. Het gaat nog steeds om hetzelfde contrast. Ik kon tot u niet spreken als tot vleeselijke, maar als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Wat is dat dan, vleeselijk? Net zeiden we eerst steeds, het zijn niet wedergeboren mensen. Maar nee, zegt de apostel, nee, het gaat om jonge kinderen in Christus. Vleeselijke, comma, als tot jonge kinderen in Christus. Dat wil zeggen dat jonge kinderen in Christus, zij die pas wedergeboren zijn dus, beschouwd worden als vleeselijk. Ze hebben dat van nature nog, ze zijn nog niet veranderd door de vernieuwing van hun denken. Ze zijn fundamenteel veranderd door wedergeboren, ze hebben het nieuwe leven ontvangen, maar er moet eerst tot ontwikkeling komen, het kan nog niks. En daarom zegt hij, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, daarom heeft hij nog niet kunnen spreken over opstanding en hemelvaart, nog niet over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En dus zegt hij, ik heb u met melk gevoed. Wat is die melk dan? Nou, dat is makkelijk, hè? Melk is dus het woord voor waarheden, goddelijke waarheden, met betrekking tot de zienlijke wereld. Tot deze oude schepping. Maar in ieder geval, zienlijke dingen. Dat blijkt ook wel, want de apostel heeft gezegd wat hij gepredikt heeft. Hij heeft namelijk gepredikt, Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat blijkt nu melk te zijn. Dat klopt natuurlijk, want het is zeer elementair. En bedenk wel, hier gaat het om melk. Namelijk niet zozeer koeienmelk, maar moedermelk. Hè? Het gaat om het natuurlijke voedsel van het kind. En de belangrijke waarheid die erachter zit, is dat dat voedsel dezelfde oorsprong heeft als het kind zelf. Het komt namelijk uit de moeder. En de moeder van de wedergeboren mens is de oude schepping. De vader is God, maar de moeder is de zienlijke wereld. Het vrouwelijke immers. Daaruit is men geboren, daaruit is men niet verwekt, dat is wat anders. Men is verwekt door God, wij hebben daar verschillende woorden voor in het Nederlands. Hè. Men is door God verwekt, men is geboren uit deze oude wereld, die immers in lijden en in zwangerschap is enzovoorts. En vervolgens wordt men daar ook uit gevoed. Het eerste voedsel wat men krijgt, heeft dus ook te maken met deze oude wereld waaruit men geboren is. En daarom staat melk voor de zienlijke dingen waarover God heel wat te vertellen heeft. Maar het belangrijkste wat God daarover te vertellen heeft, is dat het gekruisigd is. Ja, ik kan wel zeggen dat het voorbij gaat, maar het punt is juist dat het al voorbij is. In principe. Omdat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft voor de wereld, voor de mensheid, één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. Dus wat Paulus leerde over de oude schepping is dat die voorbij is. Fundamenteel. Dat het slechts een kwestie van tijd is, dat we dat ook zullen waarnemen met onze ogen. Maar goed, dat is melk. Ik kom daar straks op terug. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Dat is ook een ander woord voor vaste spijs. Niet het Engelse woord. Engelsen vullen in vaak meat. Soms solid food, maar soms meat. Dan maken ze er eens vlees van. Dat is wel aardig gevonden, maar dat is een verklaring die voor de beurt gegeven wordt. Het gaat namelijk om melk en vaste spijs. Maar geef voor vaste spijs nou eens een naam. Geef nou eens een naam voor. Ja, jij wel. Je bent al langer bij die baas natuurlijk. Ja, hoe vreemd het ook klinkt, dat is inderdaad honing, ja. Dat weet ik wel, dan krijg ik altijd ruzie met de imker die zegt maar honing, honing, het is zelfs eerst nectar en dat is zo dun als water, pas later wordt het dik. En als ik dan zeg, ja maar je hebt het ook aan een stukje, dan zeggen zij weer ja, dat is alleen als het in een raad nog zit. Maar het is niet zo. Ik kan bij ons op de markt, kan ik echt blokjes honing kopen. Hoe dat komt moet je mij niet vragen, wat voor technieken men daarbij gebruikt om het zo te krijgen weet ik ook niet. Er zijn blokjes die gehakt worden met zo'n groot zwaar slagersmes op zo'n hakblok, zal ik maar zeggen. Dat is denk ik omdat dat vast spul is. Ik heb het nooit gegeten trouwens. Ik heb trouwens ook een stuk honing gekregen, daar kon ik me mee wassen. Maar hoe dat nou zat, weet ik niet. Het was niet honingzeem, maar honingzeep. Met een P aan het eind, ja. Maar hoe dan ook, van het beloofde land, van de zegeningen die aan Israël beloofd werden, wordt gezegd dat het zou zijn een land overvloeiende. Ja, van melk en honing, waarbij melk staat voor stoffelijke zegening en honing staat voor geestelijke zegening. Het is zo gemakkelijk als wat. Melk is vettigheid, maar een vettigheid, zegening, vruchtbaarheid van de oude wereld. Het woord van melk heeft dan ook in het Hebreeuws een getalswaarde van 40. Galaap. 8, 30 en een 2. Ja. Get een lamet en een. Ja, en een beet. Ja, klopt. Ja, 40. Getalswaarde van 40. En 40 staat voor deze oude wereld. Zolang als hij duurt. In zijn complete volheid, zoals de Heer hem hebben wil, uiteraard. He? Dat is niet negatief. Het enige is dat het is positief, maar het gaat voorbij. Dat is het. Maar het beloofde land zou zijn van melk, vol van melk en honing. Namelijk melk voor stoffelijke zegening en honing als een beeld van geestelijke zegening. Ik kan er nou niet verder op ingaan, maar uit het verband hier blijkt dat vaste spijs die hier genoemd wordt, een beeld is van geestelijke zegeningen. Dingen die ons van God geschonken zijn, maar speciaal geestelijke dingen die ons van God geschonken zijn. Want stoffelijke dingen heeft God ons ook geschonken. Maar het klinkt misschien een beetje vreemd, maar de belangrijkste daarvan is dat hij de stoffelijke dingen heeft weggenomen. Dat is een zegening die te maken heeft met stoffelijke dingen. Daarom heet het een stoffelijke zegening. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is een zegening, kan het ook niet helpen. Maar melk zijn waarheden, bijbelse waarheden, bijbelse gepredikte waarheden, ook aan ons gepredikte waarheden, maar met betrekking tot de oude schepping. En dat is zo voorbij, want hoe dan ook, onder Israël was het blijkbaar zo dat men gespeend werd op vijfjarige leeftijd. En dus zo hoort het ook, zou ik willen zeggen, hè? Want als je één keer aan de vijf komt, waar kom je dan terecht? Bij de bedeling van de verborgenheid, want dat is de vijfde bedeling. Dan laat je de vier los, de dingen van de oude schepping, en dan kom je terecht bij geestelijke dingen, gesymboliseerd in het getal vijf, maar speciaal ook in de vijfde bedeling, die de bedeling is van de geest, of de bedeling van de genade, of de bedeling van verborgenheid, kortom een bedeling die te maken heeft met onzienlijke, onvergankelijke dingen. Dat is wat wij moeten leren. Vandaar dat, ik moet er toch weer aan terugdenken, aan Jesaja 28, waar het ging over het woord wat God gepredikt had aan Israël, en Israël wilde het niet horen, en toen zegt de Heer, aan wie moet ik dan de kennis leren? Aan de gezoogden van de borsten, afgetrokkenen van de borsten, staat er, aan degene die nog melk moeten hebben, maar die met geweld daarvan afgetrokken zijn, omdat ze nu eenmaal 5 jaar waren of zo. Hij zegt, maar ze hadden het nog nodig. Hij zegt, en daarom, het volgende vers, daarom zal het woord van God voor hen zijn, gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, zo staat het er. Omdat ze die kennis niet hadden, omdat ze niet genoeg konden krijgen van slechts de stoffelijke dingen, zagen ze in het woord van God niks anders als een verzameling wetten en leefregels met betrekking tot deze stoffelijke wereld, in plaats van dat men zag dat diezelfde wet sprak over geestelijke dingen. Men zag het niet. Men zag niet hoe de wet sprak over Christus en over de rechtvaardigheid Gods die uit het geloof is. Want die heeft immers getuigenis van de wet, zegt Romeinen 3. Daarbij moet ik denken aan de beroemde of beruchte Emmausgangers die de schriften bestudeerd hadden, maar voor wie de schrift ook niet meer was dan een verzameling wetten en regels. Ja, ze waren ook nog niet wedergeboren. Maar op de dag van de opstanding van Christus waren ze wedergeboren. Ze hadden een ontmoeting met Christus en die openden hun de schrift. En dat was dat. De profeten en de schriften, al de profeten en al de schriften gebruikten de Heer om hen te laten zien dat ze spraken, niet over wetten en leefregels, niet over de mens, maar over Christus. En toen kenden ze hem, stond er. Toen de Heer de beelden van de opstanding hen aanreikte. Ik heb net vandaag opgemerkt dat dat de eerste avondmaalsviering was. Ja, de Heer nam het brood, hij brak het en hij gaf het hen. Staat er precies zo. Een beeld van de opstanding. Het was tijdens het feest van ongezuurde broden. Het was inderdaad dus ongezuurd brood. En de Heer reikte het hen aan. En dan staat er, toen werden hun ogen geopend. Staat niet eens dat ze het aanpakten. De Heer gaf het aan hen. En toen werden hun ogen geopend. En toen kenden ze hem. En wat gebeurde er toen? Hetzelfde vers nog steeds. Nee, nog eerder. Ja. En hij was weg. Ze kenden hem en hij was weg. Nou, dat is het. Dat is de verborgenheid. Eindelijk begon de schrift tot hen te spreken. En heel even zagen ze dus nog even de opgewekte Christus. En toen was het afgelopen. Toen zagen ze niks meer, maar toen kenden ze hem. En later gaan ze naar Jeruzalem en vertellen ze aan de discipelen dat ze hem kenden door het brood. En tot ons wordt gezegd, in verband met het brood, doe dit tot mijn gedachtenis. Als je de brood ziet, denk dan aan mij. En wij denken helaas dan dikwijls aan de gekruisigde. En dat is helemaal fout. Want we horen te denken aan de opgewekte. Want daar is brood en beker een beeld van. Niet van de kruisiging, dat was het paaslam, maar van de opgewekte. Het ongezuurde brood en de wijn. Dat is het waar het om gaat. Zie? En die schrift die werd ineens voor hen levend. Ze ontmoetten de persoon van de Heer Jezus en hij demonstreerde hen dat al de schriften, al de profeten spraken over hem. Over wie? Ja, over de opgewekte Christus. Dat hadden ze nooit gezien. Maar het was wel zo. En uiteindelijk reikt de Heer in het brood aan. Ja, waarschijnlijk heeft hij misschien, weet je veel, maar misschien heeft hij wel aangehaald Exodus 12. de instelling van de paas, van Pascha. Of zo, het feest van ongezuurde broden. Misschien heeft hij wel laten zien dat het daarom om hem ging. Uiteindelijk was het tijdens het feest van ongezuurde broden. Waarschijnlijk heeft hij laten zien dat dat slaat op Christus. Dat op die paastafel, waarvan iedereen wist dat er een paaslam was, maar waar bovendien ook brood, ongezuurd brood, en wijn, en zout, en hoe heet dat, saus, bittere saus, waar die dingen op aanwezig waren, dat weliswaar het paaslam sprak over dood, en kruisiging, en lijden, maar dat het brood wat daarnaast stond net zo goed een betekenis had, als de wijn ook, en dat sprak niet meer over dood, maar over opstanding. En toen kwamen ze in Emmers en toen zeiden die mannen tegen die onbekende, want ze wisten nog steeds niet wie er was, kom met ons binnen, blijf bij ons. En ongezuurd brood in huis, want het is het feest van ongezuurde broden. Het moet ongezuurd brood geweest zijn, onder de orthodoxe joden. En de Heer neemt het, hij dankt ervoor. De andere plaats staat dat hij zegende het, hè? Maar dat is hetzelfde, hè? Ja. Wij zegenen het dankzeggende. Hè? Hetgeen wij dankzeggende zegenen. Wij zegenen brood niet om een zegen te vragen. Niet door een zegen te vragen. Maar door ervoor te danken. Dat is de schrift. Hè? Hij dankte ervoor. Hij brak het en reikte het hun aan. En toen was er de schok van de herkenning. Ja. Contact tussen de Bijbelse waarheden en de dingen die zij zagen. Maar het was het laatste wat ze zagen, wat ze over hebben gehouden, was alleen brood en beker en verder niks. En de Heer was weg. Een verborgen Messias. Nou, dat is het nou het hele verhaal. Maar vanaf dat moment was het woord van God wat anders voor hen geworden. Niet meer gebod op gebod, regel op regel en dat soort dingen meer. Maar vanaf dat moment was het woord van God voor hen geest geworden. Geestelijke dingen werden erin geopenbaard en ze werden daar samengevoegd met geestelijke, namelijk deze twee Emmausgangers. Dat is het verhaal. Zo hoort het bij ons ook te zijn. Want melk, dat is goed, maar dat is maar even. En daarna, de rest van ons leven, eten wij uiteraard vaste spijs. Ik heb niks tegen melk, maar het moet niet te lang duren. Dat is waar het apostel hier om gaat. Want op een gegeven moment moet het afgelopen zijn. Ik geloof dat je er Engelse ziekte van krijgt ook nog, hè, als je alleen maar melk drinkt. Hè. Is niet zo? Dan groeien de beenderen niet goed, geloof ik. Als ik het, hè? Heeft iets met kalk te maken? Ja, ik heb er zoveel verstand niet van. Maar dan, in ieder geval gaat het niet goed. Dan krijg je kromme benen van en dan word je slap en heb je geen ruggengraat. Nou, dat is nou precies waar het over gaat, ook in geestelijk opzicht. Hè. Als je sterke christenen wil hebben, dan dat kan niet door melk. Dat is onmogelijk. Maar let wel, melk en vaste spijs onderscheidt zich niet doordat het een makkelijk is en het ander moeilijk. Melk en vaste spijs onderscheidt zich doordat melk alleen te maken heeft met de zienlijke dingen en dat vaste spijs alleen te maken heeft met onzienlijke dingen. Dus een heel nauwkeurig onderscheid in de schrift. Het is niet alleen zomaar een langzaam gradatieverschil, maar het is een ontzettend groot verschil tussen. Net zo goed dat er verschil is tussen het zogen van een kind en het voeren met Alvarit. Het mag beide dan vloeibaar zijn zo ongeveer, maar er zit een enorm groot verschil tussen. Daar gaat het om. Een gradatieverschil is er natuurlijk ook. Je hebt geestelijke waarheden die eenvoudig zijn, je hebt geestelijke waarheden die moeilijk zijn, maar ze horen beide tot vaste spijs. En om die te begrijpen, moet je inderdaad wat meer volmaakt zijn, meer volwassen zijn, zegt apostel Paulus. Hij zegt in vers 2 van hoofdstuk 3, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dat wil zeggen, hij zou wel vaste spijs kunnen geven, maar het heeft geen enkele zin, want ze kunnen het toch niet. Ze kunnen het niet aan, ze verwerken het niet, ze zijn er nog niet aan toe. Ze groeien niet, ze blijven baby enzovoort. En hoe gaat het dan met vaste spijs? Dat komt er gewoon dan weer uit, als je dat erin propt. Ja, aan een van beide kanten. Want, vers 3, want gij zijt nog vleeselijk. Ja, dat betekent gij vermoogt ook nu nog niet. Ik stel me dat altijd voor als een zeer onsmakelijke bezigheid, hè? Het voeren van vaste spijs aan iemand die er nog niet aan toe is. Want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk. En dan vers 4, want als de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk, wie is dan Paulus en wie is Apollos? Ik bedoel, deze mensen waren bezig met zich te onderscheiden, met te zeggen van ik hoor bij die groep en ik ben die groep en ik ben van die kerk en ik ben van die club. Vrije kring, neem me niet kwalijk. Dat is vleeselijk en dat is melk. Daar ben je nog nergens aan toe, dan heb je nog haast geen groei meegemaakt. Dan ben je nog niet eens in geestelijk opzicht nog niet eens een kleuter. Ben je in principe nog een zuigeling. Dat is wat hier staat. Ja, het is grof. Maar goed, ik ben blij dat ik het er niet neergeschreven heb. Hè? Het staat er nou eenmaal. En hij stelt de vraag. De een zegt, ik ben van Paulus, de ander, ik ben van Apollos. Zijt gij niet vleeselijk? Enzovoort. Maar dat zijn onderscheidingen die slechts hier op aarde gelden. Maar als we een beetje gegroeid zijn in de geestelijke dingen, dan malen wij niet om dat soort onderscheidingen. Hè? Dan kennen we ze niet eens. Dan vergeten we ze zelfs. Ik meen het echt hoor. Dan vergeten we ze zelfs. Dan weten we niet eens meer wat het ook alweer was vroeger. Van ik hoor daarbij en ik hoor daarbij. Wij behoren maar bij één, namelijk bij Christus. Niet in de zin van een partij ter onderscheiding van Paulus en Apollos enzovoorts. Maar omdat er helemaal geen andere partij is. Wij horen bij Christus niet in de zin van de man die ooit op aarde leefde en predikte, maar in de zin van hij is in de hemel en hij is verborgen bij God. Tot hem behoren wij. En dat is een geestelijke onderscheiding. Meer daarover na de pauze. Ja, ik wil nog even wat verder ingaan op die kwestie van melk en vaste spijs. Dat is ook vrij gemakkelijk, omdat het een onderwerp is wat maar zelden in de schrift genoemd wordt. De enige andere plaats waarover deze dingen gesproken wordt is eerst 1 Petrus. Dat dacht ik tenminste altijd. Ja. Nee, niet hè. Of wel? Oh ja, ik heb hem, ja. 1 Petrus. Hoofdstuk 2. Heel hoofdstuk 1 spreekt over de wedergeboorte. Dat wil zeggen, over dat wij door de opstanding van Christus uit de doden zijn wedergeboren tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis enzovoort. Dat is in vers 3 en 4 van hoofdstuk 1. En daarover gaat het ook nog in vers 23 van hoofdstuk 1. Daar gaat het nog steeds over gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk staat door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Dat is een aanhaling uit de psalmen. Hè? En dan, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dat is het woord dus waaruit wij wedergeboren zijn. En wat zijn we dan dus? Nou, dan zijn we jonge kinderen in Christus. Dan haal ik de term nog maar even terug uit 1 Korinther 3. Maar hier staat in hoofdstuk 2 vervolgens, vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. De achterklappingen, dat zal wel zijn als ze uit de maat zijn, weet je wel. Maar goed. En dan staat er, en als nieuwgeborene kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Daar gaat het om. Pas wedergeboren, en dan staat er, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat is weer zo'n uitspraak die nogal eens geciteerd wordt. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Ja, maar er staat, als nieuwgeboren kinderkens. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En als je geen nieuwgeboren kinderken meer bent, hè? Kinderken is het dan, hè? Dan moet je niet meer zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, maar naar de redelijke onvervalste vaste spijs. Hè? Ja. Er is niks tegen die melk natuurlijk, maar het is niet goed voor elk, hè? Maar het is alleen goed voor nieuwgeboren kinderkens. Ja. Nee, dat heb ik me laatst ook eens wijs laten maken. Dat leek mij wel leuk trouwens. Ja, stond in de krant, dus het moet maar wezen. Maar met drukletters. Stond erin dat het wel aardig was dat wij bijvoorbeeld in het kader van ontwikkelingshulp enzovoorts, zoveel melkpoeder exporteren, ingedikt, dus vaster geworden, naar ontwikkelingslanden die om een of andere reden over het algemeen gelegen zijn rondom de Evenaar. Ik weet niet waarom, maar het is nu eenmaal zo. En gewoonlijk hebben die mensen die daar wonen dan ook een nogal donkere huidskleur. En nou is het aardige van het verhaal dat hoe donkerder de huidskleur men heeft, hoe minder men in staat is om melk te verwerken, te verteren. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Er zijn hier verpleegsters genoeg die dat allemaal hebben moeten leren, denk ik. Maar in ieder geval, die speciale stoffen van de melk, die worden slechts goed verwerkt door erg noordelijk levende mensen. Dat wil zeggen de lichte grote blonde mensen met de blauwe ogen, zal ik dan maar zeggen. Die kunnen er nog aardig tegen en die kunnen er ook wel wat mee. Maar in zuidelijke landen, in ieder geval de zwartere volken, die hebben daar moeilijker mee. Niet dat ze er ziek van worden van die melk, maar ze hebben er gewoon niks aan. Ze kunnen dat wel drinken, maar doet ze niks. Het gaat er zo weer uit, daar komt het op neer. En dat is, in ieder geval is dat zo voor volwassenen. Volwassenen hebben sowieso veel minder aan melk, omdat ze het minder goed verwerken. Maar juist die landen waarvan wij vinden dat we er zoveel melk naartoe moeten studeren, worden bevolkt door mensen die het helemaal niet verwerken kunnen. Dus, nou ja. En het principe blijft dat melk alleen maar goed is voor bepaalde mensen in een bepaalde situatie. Maar normaal is dat men het als kind krijgt en daarna houdt het op. Nou, je mag van mij er nog per man 3 kwart kan drinken per dag, hè? Joris 3 pinten. Maar dan houdt het wel zo'n beetje op. Verder is het vaste spijs. En hier ook, staat hier ook, als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijk onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Want Paulus zegt, die vaste spijs, die wijsheid van God bestaande in verborgenheid, is voor de volmaakten, de volgroeiden, volwassenen dus, dat is het normale Griekse woord ervoor. Maar is de vraag, hoe word ik een volwassene? Nou, door die redelijke onvervalste melk. Dat redelijke, dat is een aardige vertaling, maar het gaat om hetzelfde beginsel als in Romeinen 12, de eerste verse, waar staat, want dat is uw redelijke godsdienst. En dat redelijk, dat betekent logisch. Dat wil zeggen, het gaat om dingen die te maken hebben met de logos. Met het woord. En dus met de reden, en daarom heeft men vertaald met redelijk. Maar je kunt ook vertalen met de logische, onvervalste melk. Maar beter is natuurlijk dat we de betekenis gewoon kennen. En dus lezen dat het gaat om melk, namelijk de logos. Het woord van God. Dat wat God gesproken heeft, dat is melk. En eigenlijk gaat het om de melk van de logos. Want de vaste spijs is natuurlijk ook redelijk, net zo goed. Maar het gaat erom dat die melk hier niet is fysiek voedsel, zal ik dan maar zeggen. Maar geestelijk voedsel bestaande uit woord. En zo staat het er ook. De redelijke, onvervalste melk. De melk die uit reden, uit leer, uit woord bestaat. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En dan vers 4. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Zie, ze worden gebouwd tot een geestelijk huis. Ze zijn het niet meteen. Ze worden gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren. In plaats van gewone stoffelijke offeranden, zielelijke offeranden. Zoals onder het oude verbond gebeurde. Om geestelijke offeranden te offeren. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En hier wordt dus gesproken over de melk. En vervolgens de opbouw van de gemeente. Tot een geestelijk huis. Gebouwd van levende stenen. Terwijl in 1 Korinthe 3 het verhaal inderdaad ook verder gaat. Over de bouw van de gemeente. Tot een tempel gods. Ja, dat is 1 Korinthe 3. Het is precies dezelfde waarheid, alleen van een andere schrijver. Maar de waarheid is dezelfde. Maar hoe dan ook, De melk heeft te maken met het begin, met de eerste dingen, het eerste voedsel, en het heeft te maken met aardse zaken. Ook de apostel Petrus haalt het aan en zegt dan dat we door die melk moeten opgroeien en daardoor vervolgens opgroeien tot die levende steen of in de richting van de levende steen. Dat is namelijk Christus, de steen die wel vast gefundeerd is, de uitverkoren hoeksteen uit eveneens Jesaja 28, hoe is het mogelijk, hè? Ik sta de hele avond uit Jesaja 28 te citeren. En inderdaad, dat is zo, ja. Dat gedeelte over die wet die zou zijn gebod op gebod, regel op regel. Die eindigt met, dat gedeelte eindigt met het noemen van de uitverkoren hoeksteen. Die ook in Romeinen 10, 9 al wordt aangehaald. En dat is aardig, want Jesaja 28 sprak over degene die afgetrokken waren van de borsten. Die dus nog melk nodig hadden. Maar de apostel Petrus haalde hier aan en komt tot dezelfde conclusie, namelijk over dat men moet opgroeien tot die levende steen. En wie gelooft, zal niet haasten. Namelijk wie gelooft, zal zich aan die steen vastklampen in plaats van er vandaan vluchten. Dat is de strekking. Heel opmerkelijk. Dan zie je weer een tweevoudige toepassing van het principe uit Jesaja. Want we hebben er één in de Romeinenbrief in verband met de gemeente, sowieso. En één in verband met Petrus, die het in principe heeft over de gelovigen uit Israël. En de toepassing van hetzelfde principe op Israël. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik ga vanuit Petrus terug naar Hebreeën. Dan kom ik in een zeer omstreden schriftgedeelte terecht. Maar in Hebreeën doet de apostel Paulus, ik ga er maar vanuit dat het apostel Paulus was, hè, doet de apostel Paulus moeite om zijn toehoorders, zijn lezers, bepaalde geestelijke waarheden te leren. Namelijk waarheden met betrekking tot de onzienlijke Christus die in de hemel verborgen is. Het gaat dus om puur geestelijke waarheid. Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Kortom, we zien hem niet. En dan ben ik inmiddels al gevallen tot Hebreeën 2. Wij zien hem niet. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. We zien niks. Hij heeft zich verborgen. Ja, in geestelijk opzicht zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, nog steeds Hebreeën 2 enzovoorts. Hè? Maar het gaat er nu om dat de apostel 5 hoofdstukken lang feitelijk een aanloop neemt tot de positie van Christus aan de rechterhand Gods en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want hij noemt het al in hoofdstuk 1 vers 3 en 4, waar hij zegt dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Vervolgens spreekt hij over dat Christus daar gezeten is als de koning, hoofdstuk 2. En als hoge priester, eind van hoofdstuk 2. Enzovoorts. En dan gaat dat door tot eind van hoofdstuk 4, terwijl we dan een grote hoge priester hebben, vers 14. En dan hoofdstuk 5, want alle hoge priester uit de mensen genomen, enzovoorts. En dan komen we uiteindelijk in vers 10 van hoofdstuk 5. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zijn we bijna aan het eind van het vijfde hoofdstuk. En onder ons gezegd, de apostel Paulus heeft nog eigenlijk geen enkele vordering gemaakt met de behandeling van zijn onderwerp. Oh, hij heeft een boel gezegd. Hij heeft het wat breder onderbouwd, om daarna wat hoger te kunnen klimmen. Zo doe je dat gewoon. Maar echte vordering kun je niet zeggen. Hij blijft bij het punt staan dat Christus in de hemel gezeten is in plaats van op aarde. Dat hij een troon heeft in de hoogste hemelen in plaats van in Sion en in Jeruzalem. Ja, dat is het moeilijke punt. Dat is een van de moeilijkste waarheden om die aan Israël te leren, bijvoorbeeld. Omdat zij juist de Messias verwachten op de troon van David in Sion, in Jeruzalem dus. En wat de apostel in deze brief dan ook leert, is dat wij gekomen zijn tot een geestelijk Sion. Maar dan ben ik al in hoofdstuk 12. Dat is Hebreeën 12. Een ontastelijke berg staat er. We zijn gekomen tot de ontastelijke berg, tot Sion, dat in de hemelen is feitelijk, tot de gemeente van eerstgeborenen staat er. Maar goed, de hele brief gaat daarover, over de positie van Christus als hogepriester aan de ordening van Melchizedek. Maar 5 hoofdstukken lang komt de apostel geen stap verder. En nu hij eindelijk in vers 10 van hoofdstuk 5 weer zegt dat Christus van God genaamd is een hogepriester naar de ordening van Melchizedek, zegt hij erachteraan, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Hij heeft vele dingen te zeggen. Je zou zeggen, nou dan mag je wel eens opschieten. Na 5 hoofdstukken. Ja. Want je zou kunnen veronderstellen dat, ja, er staat het is zwaar om te verklaren. Dan zou je zeggen, had de Heer het dan niet beter aan iemand anders kunnen opdragen om dat te doen, als hij, als Paulus dan zoveel moeite mee had. Maar dat is de verkeerde gedachtegang, want er staat achteraan, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Kijk, het probleem dat de apostel Paulus had om deze waarheden aan deze mensen te verklaren, dat probleem lag niet bij Paulus, maar het probleem lag bij die mensen. Lag bij zijn toehoorders. Zij waren traag om te horen geworden. Dus ze waren traag om te horen. Nou ja, dat is wat aan te doen. Maar ze waren traag om te horen geworden. En daar is weinig aan te doen natuurlijk, want dan is men op de verkeerde weg. En dat blijkt ook wel, want een paar versen verder zegt de apostel dat dan ook, dat er niks meer aan te doen is. Dat is heel eigenaardig, maar ik kom daar nog wel op. Hoop ik. Wat hij namelijk zegt is dat zij traag om te horen geworden zijn, want daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd. Nou, even een boel veronderstellingen. Als de apostel hier schrijft en inderdaad aan Hebreeën, dat wil zeggen aan gelovigen uit de Joden, laten we daar dan maar van uitgaan, dan is het duidelijk dat zij vanwege de tijd leraren behoren te zijn, want vanwege de tijd is het koninkrijk van Christus begonnen. Oh ja, in het verborgene, maar het is begonnen. En in het koninkrijk van Christus is Israël de leraar. Israël is geroepen om te leren, om het woord van God te onderwijzen. Als een koninklijk priesterdom. Ik heb het net niet meer gelezen in 1 Petrus 2, maar daar stond het. Een koninklijk priesterdom. Dus om het woord van God te onderwijzen, want dat is de taak van de priesters. En wat de tijd betreft zou Israël bestaan uit koningen, omdat het gaat om een Israëlitisch wereldrijk. Immers. Dus wat de tijd betreft behoorde gij leraars te zijn. Maar er staat, want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden. Logisch, logos. De woorden Gods. Dus ze hebben wederom van nodig. Niet ze hebben van nodig. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat ze hebben wederom van nodig. Dat wil zeggen dat ze de eerste beginsel der woorden Gods kenden, maar zijn kwijtgeraakt, vergeten zijn, en dat het hen opnieuw moet worden bijgebracht. Dat duidt er dus inderdaad op dat het geschreven wordt ten behoeve van, in de eerste plaats, gelovigen uit Israël. Want de eerste beginsel der woorden Gods, die vinden we al in Genesis uiteraard. Dus een beetje tragisch dat ze dat niet meer weten. Dan kun je Israël rustig verwijten. Maar goed, hij zegt nou alvast, en gij zijt geworden, als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen, waarmee in één adem gedefinieerd is wat die melk voorstelt. De melk is namelijk de eerste beginselen der woorden Gods. Heel eenvoudig. Je zou het uit de vers halen. Nou, dat hadden we al gezien uit Petrus, want daar staat dat de melk is voor de nieuwgeboren kindekens. En we hadden het ook al gezien uit 1 Korinthe 3, want daar staat als nieuwgeboren kindekens, nee, daar staat jonge kinderen in Christus, staat daar. Hè? Dus precies hetzelfde, de eerste beginselen. Nou, en dit is de derde, maar daarmee de laatste plaats waar die melk in deze overdrachtelijke betekenis genoemd wordt. Dus dan hebben we het hele Nieuwe Testament op dit onderwerp al gezien. En dan blijkt, melk is een beeld van de eerste beginselen der woorden Gods. Waarbij ik er nog maar op wijs dat eerste beginselen in feite een pleonasme is. Dat wil zeggen, wordt 2 keer hetzelfde gezegd, de eerste is al het begin. We hadden kunnen staan de eerste dingen der woorden Gods, of gewoon de eerste woorden Gods. Maar er staat eerste beginselen, dat wil zeggen dat het dubbel opstaat, dat het gaat om het allereerste begin. Het meest elementaire, dat is melk. En dat is, En dat is Genesis 1, want dat is die oude schepping natuurlijk, maar het hele Oude Testament gaat over een oude schepping in eerste instantie. Dat is het wezen van het oude verbond in ieder geval. Maar goed, gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Ik dank u. Hè? Ja, het zal je maar gezegd worden. Als je alleen maar die melk kent, als je alleen maar... Stel nou, kijk, zij kenden dat niet eens, maar stel dat ze wel die melk kenden en hadden, dan waren ze nog onervaren in het woord der waarheid en waren ze dus nog een kind en dus niet volwassen en zeker geen leraren. We zullen laten zien dat van degenen die onderwijs geven binnen de gemeente ook vereist is dat zij de verborgenheid kennen. Komt het vers vanzelf tegen in onze opsomming. Ze hoeven het niet te onderwijzen, maar ze moeten het wel kennen. Want als ze het moeten onderwijzen, dat hangt van het publiek af. Of die mensen er aan toe zijn. Maar ze moeten het wel kennen, staat er. Een van de eisen van de ouderlingen of zo staat er, geloof ik. Ik kom er nog wel op. Maar goed, want een ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Hij is een kind, maar der volmaakten. En al wist je nou van niks, dan zou je nu toch kunnen concluderen dat volmaakten betekent volwassenen. Zie? Je hebt er geen Nederlandse taalboek of Grieks woordenboek bij nodig. Het wijst zich vanzelf, als je maar leest. Der volmaakten, dat wil zeggen voor de volwassenen, is de vaste spijze. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die niet onervaren zijn, maar ervaren. Kind is onervaren, zegt vers 13, maar de volwassene is ervaren, zegt vers 14. Want er staat, die door de gewoonheid, oftewel door gewenning. En hoe kom je aan gewenning? Door gebruik, gewoon maar doen. Hè? Dat is ervaring dus, hè. Door de gewoonheid, de zinnen, de zintuigen dus, en feitelijk de geestelijke zintuigen, geoefend hebben, tot onderscheiding, dat is dezelfde uitdrukking als in 1 Korinthe 2, over het onderscheiden van geestelijke dingen, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En ik moet het er eigenlijk niet bij zeggen, maar... Het hoeft er niet bij te zeggen, maar goed en kwaad, dat is niet in absolute zin hier gebruikt, maar het is gebruikt in goed en minder goed. In de zin van goed is vaste spijs, heeft met de geestelijke dingen te maken, en kwaad heeft met de dingen te maken die voorbij gaan. Het gaat om hetzelfde verschil. Dat blijkt gewoon uit het verband. Maar goed, ik ga er maar verder overheen. Wat de apostel dus zegt, is dat hij zoveel wil vertellen over Melchizedek, maar dat zijn geestelijke waarheden. En hij wil het toch doen en zegt, ik moet er zoveel over zeggen. En ik heb al 5 hoofdstukken lang op passende plaats gemaakt. En wat zegt hij dus in het volgende vers? Ja, nieuw hoofdstuk, maar dat kan ik ook niet helpen. Hè? Het verhaal gaat gewoon door. Er staat, daarom, om die redenen, omdat hij zoveel te zeggen heeft, wat zwaar om te verklaren is, daarom nalatende het begin der leer van Christus. Dus wat gaat de apostel nou doen? Hij gaat de melk vergeten. Want het begin der leer van Christus is het begin der woorden Gods. Kortom, dat is melk. En hij zegt, dat ga ik nalaten. Ik geef geen melk meer. Want ik moet nog zoveel van die hoge priester vertellen. Van Melchizedek. He, voor die volmaakte. Dus nalaten het begin der leer van Christus. Hij zegt, hij gaat nou eindelijk praten over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Om 1 Korinthe 2 dan maar naast te leggen. Nalaten het begin der leer van Christus. Laat ons tot de volmaaktheid, de volwassenheid, voortvaren. Dus hij gaat zich nu richten tot de volwassenen. Hij is vroeger gericht tot de kinderen, maar hij gaat nu verder. Hij vaart voort. Hè? Hij is voortvarend. Hij vaart verder. Nou. Hij gaat zich nu richten tot de volwassenen en zegt, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En wat gaat hij dus niet doen? Ja, er staat, hier, althans zo is het vertaald, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, van het geloof in God en van de leer der dopen, van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. Ja, op die toon hoort dat gelezen te worden. Want Paulus is er wel een beetje moe van het verhaal. Want hij vindt het nou wel gezegend, heet dat. In goed Nederlands. Dat is een mooie uitdrukking. Hè? Dat is een probleem voor eventuele vertalers. Later. Nou. Wat er staat is niet wederom. Ja, ik moet het goed zeggen, anders nemen ze me dat toch kwalijk. Er staat letterlijk niet wederom verwerpende, niet leggende, maar verwerpende, katabole. Niet wederom nederwerpende, het fundament, dat klopt, dat staat er, fundament, van de bekering van dode werken. Kijk, fundament is het begin, weet u wel. Nou, eerste beginselen ging je nou niet meer doen. Dat fundament staat er namelijk al. Dat is al gelegd. Hij zegt, ga ik niet meer doen. Ga niet wederom ook niet verwerpen. Het fundament staat, ik hoef er niks aan te doen. Ik hoef er niks aan toe te doen. Ik gooi het ook niet opzij. Want ik moet erop verder bouwen. Het is een fundament. Maar het is het begin. Hij zegt, maar dat is nou afgelopen. Niet wederom verwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Want de bekering van dode werken heeft te maken met dode werken. Dus met de oude mensen. Dus met de zienlijke dingen. Dus is dat melk. Bekering van dode werken is melk. Makkelijk, hè? Goed. En van het geloof in God, want dat is melk, dat is het meest elementair. Dat is het eerste begin van de woorden God, van de woorden van God, namelijk geloof in God. Niet geloof in Christus, geloof in God, als de schepper van hemel en aarde. Dat is melk, dat is zo elementair, dat zit in elk mens trouwens ingebakken, om het dan maar zo te zeggen. Je weet dat een mens gemaakt is van keramiek, hè? Hij is uit de aarde aards, ja, aardewerk, mens is aardewerk, zeker, een vat. Zit er ingebakken. Niet wederom leggend het fundament van, of verwerpend het fundament van de leer der dopen is het volgende punt. Dopen, wassingen. Maar dopen, wassingen is dat wat de oude mens ondergaat. Gaat over de letterlijke dopen, dat wat met het lichaam gedaan wordt. Reinigingen, rituele reinigingen. En daar hoort zelfs de doop van Johannes ook bij. De doop zoals wij hem nog kennen, maar dat is melk hoor. Dat heeft met het oude te maken wat weggedaan wordt, in eerste instantie. Ja, sommigen vinden dat vaste spijs, maar dat vinden ze alleen om er dan niet over te hoeven praten. Zeggen ze, dat is te ingewikkeld. He? Dan zeggen ze, vaste spijs zullen we maar niet over beginnen. Nee, het is melk, staat hier. Het is het eerste begin, het is fundamenteel. Als je daar nog niet uit bent, ben je nog een kind, dan ben je onervaren in het woord der waarheid. Ja, sorry, maar er staat er toch? Nou. Ik heb niks tegen kinderen trouwens hoor, maar goed. Hè? Nee, ik vind het erg vertederend, maar je hoopt dat ze toch tot volwassenheid opgroeien. Hè? Nou, van de leer der dopen en van de oplegging der handen, want de handen worden gelegd op de ziel. Dat wil zeggen op de oude mens, niet op geest. En van de opstanding der doden. Want dat is een hele oude, meest elementaire leer, dat de doden zullen opstaan en zullen verschijnen voor de grote witte troon om geoordeeld te worden door de schepper. Ja, van de oude schepping, daar hebben we het over. Dat is heel eenvoudig. Maar het is melk. En van het eeuwig oordeel, nou, dat heb ik al gezegd, want de opstanding der doden is in verband met een eeuwig oordeel. Maar dat is meest elementair. Nou, zegt de apostel, daar hebben we het nou niet meer over, dat is nou maar eens afgelopen. Want wat gaan wij doen? Even kijken of we vers 3 ook snappen. Ja, vers 3 zegt, en dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat. Ja, dan moet je eens kijken, de vertalers hebben dat ook doen, vers 3, dus laten slaan op vers 1, namelijk dode werken, bekering van dode werken, het geloof in God, de leer der dopen enzovoorts. En daarom hebben ze gezegd, en dit zullen wij ook doen. Maar er staat niet ook, er staat gewoon, dit zullen wij doen in de grondtekst. En dan is de vraag, wat zal hij doen? Nou, niet het fundament leggen van de bekering van dode werken, want dat staat namelijk niet in het Grieks, er staat niet wederom verwerpende. Dus een negatieve uitdrukking. Niet wederom verwerpen en laten staan. Dus als hier nou staat en dit zullen wij doen, dan slaat dat niet op het verwerpen van het fundament. Dus wat gaat de apostel nou doen? Heel eenvoudig. Voortvaren tot de volmaaktheid. Je moet eens kijken hoe zelfs de vertalers, die ik over het algemeen toch echt betrouwbaar acht, toch de zaak weer precies anders geïnterpreteerd hebben. Ze hebben het verwerpen van het fundament vertaald als het leggen van het fundament, waardoor het van negatief positief wordt. En vervolgens hebben ze eronder gezegd, dit zullen wij ook doen, zo van we bouwen wel op het fundament, maar het fundament leggen zullen we ook nog. Maar wat de apostel zegt, nee, dat doe ik niet. En ik verwerp het ook niet, maar ik ga tot de volmaaktheid verder. Dat zal ik doen, indien God het toelaat, want Paulus weet dat het niet altijd lukt. En dat wist hij vanwege de Corinthiërs. Want daar had hij het nooit kunnen vertellen. Maar hier gaat hij het wel doen. Dit zal ik doen, zullen wij doen, indien God het toelaat. Want, zegt hij, en nou ben je klaar om die moeilijke versen die nu volgen te begrijpen. Er is ook niks meer aan trouwens. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben. Wat is dat? Hemelse gaven? Was de genadegift Gods? De hemelse gave is leven van God uit de hemel. Het is eeuwig leven. Genade geeft God, is het eeuwig leven. Het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. Wat is het licht? Christus. Zie? En Christus is dat leven. U ziet, het gaat over wedergeboren mensen. Het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. En de hemelse gave gesmaakt hebben. En des Heilige Geestes. Wat is dat, Heilige Geest? Ja, dat is ook dat is Christus en dus leven. Het gaat om dezelfde dingen. En dat is Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. En gesmaakt hebben, geproefd hebben het goede woord Gods. Wat ze dus tot zich genomen hebben. En dat kan, dat heeft dan tot gevolg gehad wedergeboorte. Want daardoor zijn we wedergeboren, door het aannemen van dat woord. En de krachten der toekomende eeuw. Wat is de kracht van de toekomende eeuw? Ja, is goed. Eeuwig leven, dat is de kracht van de toekomende eeuw. Neem je Bijbel maar, zoek maar op, toekomende eeuw. En je zult zien dat het altijd genoemd wordt in verband met de opstanding en in verband met eeuwig leven. Dus de kracht van de toekomende eeuw, de kracht van de toekomende eeuw is het leven van de toekomende eeuw. Kortom, dat is eeuwig leven onder de heerschappij van Christus. Want de toekomende eeuw is de heerschappij van Christus. Nou, er staat, het is onmogelijk om diegene die, waarvan dus met zoveel woorden wordt uitgelegd dat ze wedergeboren zijn. Het is onmogelijk om diegenen die wedergeboren zijn, vers 6, en afvallig worden. Nou ja, waar valt men vanaf? Ja, van pilletjes, maar dat bedoel ik niet natuurlijk. Hè? Waar valt men vanaf? Nou, niet van Christus. Dat is onmogelijk, zegt Romeinen 8. Men wordt afvallig van een leer. Van dat wat geleerd wordt. Dus de term die gebruikt wordt, eerder gezegd wordt dat sommigen van Mozes afvallen. Van Paulus wordt geloof ik gezegd dat hij de mensen leert van Mozes af te vallen. Dat is natuurlijk niet fysiek bedoeld, maar overdrachtelijk. Dat wil zeggen, men valt af van zijn leer. Hè? Heel eenvoudig. Dus afvallig worden van die leer. Ze hebben eerst dat woord ontvangen en nou worden ze afvallig. Paulus zegt, het is onmogelijk om diegene wederom te vernieuwen tot bekering. Wat zegt hij nou? Nou, ik zal eerst zeggen wat hij niet zegt. Hij zegt niet dat deze gelovigen die afvallen van het woord van God, van de Bijbelse leer, dat die zich niet zouden kunnen bekeren. Dat kan wel. Dat staat hier namelijk niet. Er staat alleen dat hij het niet kan. En daar is een goede reden voor. Want als je de mensen het woord van God al gepredikt hebt en ze laten dat vervolgens los, wat moet je dan vervolgens prediken? Niks. Nee, dan houdt het op. Dan heb je die mensen toch niks te zeggen. Ik ken er genoeg, heb ik niks te zeggen. Je weet het allemaal wel, maar die moeten het niet. Nou, dan houdt het op. Ze zijn wel gelovigen, ze geloven ergens wat. Ik weet niet precies wat precies natuurlijk. Maar wel iets. En ze zijn ook wel wedergeboren, dat geloof ik ook wel. Maar verder staan ze niet open voor het woord van God. Ze zijn afgevallen van die weg. En Paulus zegt, die kunnen wij niet bekeren tot vernieuwing. Het is onmogelijk degene die afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. En dat betekent dat het hen, Paulus en de zijnen, onmogelijk is om die mensen te bekeren. En daarom zegt hij, daarom praten we niet meer over die melk, want daar kan ik wel over door blijven gaan, maar dat helpt niks. Als ze afvallen, want ze weten het allemaal al. Dat is net zo goed als dat je mensen kunt vertellen over de doop, zoals die in de Bijbel genoemd wordt, en dan het niet willen weten of er niet mee rekening willen houden of niet de consequenties willen trekken. Die mensen heb je niks meer te vertellen. Die moeten de consequenties daarvan aanvaarden, enzovoorts, en dan houdt het op. Maar als ze dat niet willen, nou, dat hoef je niet over te blijven discussiëren. Die mensen weten het. Dat geldt voor de bekering van dode werken, van het geloof in God en de leer der doop en de oplegging der handen, de opstanding der doden en het eeuwige oordeel. Als die mensen dat een keer vertelden, ze laten dat verder los, ze gaan die weg niet verder op. Nou, dat niet. Dan zegt de apostel, ga maar gewoon door naar de volmaaktheid. Ga maar gewoon door met die vaste spijs, want die mensen die nog melk nodig hebben, kun je het wel geven, maar het helpt ze niks. Nou, dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Ja, ik heb het niet helemaal behandeld, maar het gaat om die lijn vasthoudt dat melk staat voor de beginselen, voor de dingen met betrekking tot deze oude schepping. Maar die dingen, die moeten eens geregeld worden. Je hebt bij wijze van spreken 4 jaar de tijd om bij het Bijbelse beeld te blijven, om die melk te gebruiken. En dat is erg lang, moet ik zeggen. Dat vindt u waarschijnlijk ook wel. Maar in het 5e jaar, dan moet je aan de vaste spijs. En zo niet, dan heeft het ook geen zin meer. De apostel Paulus heeft daar geen hoop. Hij zegt, daar kan ik niks meer aan doen. Daar moeten ze zichzelf maar zien te redden verder. Maar hij zegt, mijn taak is het om de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid verder te openbaren. Wel, dat is vaste spijs. Tot zover.